Tussen tuin en paradijs. Een column voor het Nederlands Bijbelgenootschap. 17 juli 2019. Ad paradisum deducant te angeli. De engelen begeleiden jou naar het paradijs. Het zijn de woorden van het Gregoriaanse introitusgezang uit de dodenmis. Talloze malen hebben deze woorden de geliefde overledene naar de hemelse heerlijkheid begeleid. Evenzo vaak hebben deze woorden troost en kracht gegeven aan hen die in het aardse tranendaal achter moesten blijven. De hemel wordt voorgesteld als een paradijs, vol van geneugde, plezier en vreugde, een plek om heen te gaan en om nooit meer te willen terugkeren. Een lange, eeuwigdurende vakantie. En wie wil dat nou niet? Opmerkelijk genoeg staan, ondanks dit aanlokkelijk beeld, veel mensen, waaronder ook christenen, niet te springen om de reis naar het hemels paradijs te bekorten, maar ze streven eerder het omgekeerde na. Ze stellen de reis zo lang mogelijk uit en genieten ondertussen zoveel mogelijk van de aardse geneugten. En geef ze eens ongelijk. De hemelse heerlijkheid wordt al eeuwenlang bijna standaard omschreven met de term paradijs. Het van oorsprong Perzische woord paradia betekent letterlijk niet meer dan ommuurde binnenplaats. In oriëntaalse verhalen, zoals de verhalen van 1001 Nacht, staat zo'n paradijselijk ommuurde tuin voor de menselijke overwinning op het onbarmhartige woestijnklimaat. Zulke tuinen zijn vaak heel rijkelijk bedeeld met lustigheden voor het oog, voor het oor en voor het hart. Prachtige bomen en zoet fruit, kabbelende rivieren, spelende dieren, knappe en schaars geklede jongens en meisjes, de tuin wordt een lusthof. Denk aan de kasteeltuin uit 1001 Nacht, waarin koning Shahriar zijn koningin betrapte op overspel met een leuke anders gekleurde jongeling. Slechts de verhalen van zijn bedgenoot Shahrizad kon hem mild stemmen. Of denk aan de legendarische tuin van de islamitische assassijnen, waarmee hun hoofdman, door de kruisvaarders eerbiedig de oude man genoemd, jonge mannen kon motiveren hun leven op te offeren, om voor eeuwig in die paradijselijke tuin te mogen verblijven. In de Hebreeuwse Bijbel komen we bijna direct aan het begin zo'n lustig tuintje tegen, in Genesis 2. De joods-christelijke oertuin, Eden, het paradijs op aarde, Milton's Paradise Lost. Door God aan mensen gegeven als idyllische plek om veilig te wonen, tot de mensheid besloot dat het zonder God ook best wel kon. We verloren het paradijs en daarmee onze onsterfelijkheid. Of we dat nu vrijwillig deden, of dat we eruit gegooid werden. In het Hebreeuws wordt Eden omschreven als een gan, inderdaad een tuin. Maar in de Griekse Septuagint staat het veel bekendere woord paradijsos. Inderdaad, ons woord paradijs. Als we verder speuren naar andere Bijbelse tuinen die voor de kwalificatie paradijs in aanmerking zouden kunnen komen, treffen we in Hooglied een fraai voorbeeld aan. In hoofdstuk 4 bezingt de verliefde jongeman zijn geliefde als een besloten hof, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon. De tuin van het Hooglied is een metafoor voor de liefde tussen de twee, maar ook van de lichamelijke luister van de jonge vrouw. Ze is een tuin, klaar om binnengetreden te worden. Het Hebreeuwse woord is weer gan, maar de vertalers van de Septuagint kiezen nu voor een ander Grieks woord, kepos, dat ook tuin betekent. Datzelfde Griekse woord, kepos, komen we ook tegen in het Johannes-evangelie. Als Jezus en zijn vrienden voor de laatste keer samen hebben gegeten, lopen ze naar Gethsemane. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt daar olijfgaard, net zoals bij de andere drie evangeliën. Maar in het Grieks van Johannes staat het woord kepos. En niet alleen deze tuin noemt Johannes zo, maar ook de tuin waarin Jezus na zijn dood wordt begraven. Daar waar Jozef uit Arimathea een rotsgraf had, dat hij aan zijn gestorven meester had gegeven. Drie Bijbelse tuinen, Gan, Kepos en Paradijsos. De drie symboliseren het verlossingsverhaal van het christendom. De eerste tuin, die van Eden, staat voor de perfectie van de schepping. God zag dat het heel goed was. De derde tuin, die van Gethsemane, staat voor het afgrijzelijke wonder van de verlossing. God werd mens en leverde zichzelf over in mensenhanden. En wat je aan mensenhanden geeft, wordt niet zelden gebroken. De tweede tuin, die van het Hooglied, staat voor de voltooiing in de geest, de teruggave van het paradijs, dat we ons door eigen somberheid en eigen wijzigheid waren kwijtgeraakt. Schaamte speelt in het Bijbels verlossingsverhaal een belangrijke rol. In Eden kende de mens geen schaamte, niet voor zichzelf, niet voor de ander, niet voor zijn lichaam, niet voor zijn naaktheid, tot Gods gebod werd gebroken. De mens schaamde zich toen letterlijk dood, en dat is zo gebleven. Daarom kunnen we ons ook maar moeilijk voorstellen dat de liefde van Hooglied slechts tussen twee verliefde mensen gaat. En niet alleen over de geestelijke liefde van een transcendente God voor zijn geliefde volk. De schaamte doet ons blozen. Pas wie door de schaamte van kruisdood, voor Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, heen is gegaan, ziet met nieuwe ogen de schaamte voorbij. Het paradijs is verloren en weer teruggevonden. Teruggegeven door God. Teruggevonden in hem of haar die je lief hebt en lief heeft. Het aardse paradijs bestaat, net als het hemelse. Ad paradisum deducant te angeli.